Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 11. Nee, de ploeg jonge mannen van Klaas de Groot had het niet meer naar hun zin. Nu de zaak van Manke Nelis misten. Bij Marien was het elk ogenblik wat. Toen ze op een keer het aan de stok kregen met een paar bijenlanders en er wat klappen vielen, hadden de kastelein de politie gebeld. En die waren gekomen met een politiewagen en hadden zowel de bijenlanders als de Numansdorpers uit de zaak verwijderd. Janus Kersenmaker had nog een procesverbaal opgelopen, ook omdat hij met een bierglas had gegooid. Het kostte hem voor het kantongerecht in Beierland 25 gulden boete. Ze hadden een collecte gehouden en de boete was betaald. Maar wat had die Marien nou gedaan om voor zo'n onschuldig kloppartijtje de politie te waarschuwen? Nee, dat zou Manke Nelis anders in het vat gegoten hebben. De manke stond zijn mannetje en die Marien was maar een ezel van een vent. Ze kwamen nog wel bij elkaar in zijn zaak, maar na de ingreep van de politie was de aardigheid er helemaal vanaf. Ze zochten een andere kroeg in de omgeving, maar dat viel niet mee. Ze zouden naar een ander dorp moeten om een geschikte gelegenheid te vinden en dat wilden ze nou net niet. Kees de Kra had voorgesteld om het nog eens bij Nelis te proberen. Misschien zou Margje haar hand wel over haar hart halen. De anderen voelden daar niets voor. Ze zouden daar misschien, als ze heel netjes waren, in de week samen kunnen komen. Maar zaterdags ging de zaak om 10 uur dicht en de hele zondag was die gesloten. Aan zo'n zaak hadden je jongens toch niks. Maar dan ook helemaal niks. Kees de Kra was er toch nog een keer gaan vragen aan die manke Nelis, zonder medeweten van zijn vrienden. We vinden het zo jammer, Nelis, zei Kees, dat je na de watersnood je zaak helemaal hebt veranderd. We konden het toch zo goed met elkaar vinden. Nooit geen narigheid. Maar nu je vrouw Margje hier de broek aan heeft, zijn we niet meer welkom in je zaak. We hebben dat direct gevoeld en bovendien ben je zondags tegenwoordig gesloten. Dat is toch zeker op aandringen van Margje. We zitten nu bij Marien, met een hoge rug, maar dat bevalt ons helemaal niet. Onlangs hadden we Harry met een stel bijenlanders. En er werd wat geduwd en gesmeten en toen waarschuwde die Link Michiel de politie. Janus Kersenmaker met de ene arm heeft een boete opgelopen van 25 piek. Zulke dingen nemen we niet. Bij jou hadden we vroeger nooit geen last. Je hebt een mooie zaak, dat is waar. Maar voor ons, je oude klanten, is er geen plaats. Is er nou met je vrouw niet eens een mouw aan te passen? Er is geen mouw aan te passen, Kees, zei Nelis. Jullie kunnen natuurlijk komen op de openingstijden, want dit is een publieke aangelegenheid. Maar je moet je wel schikken naar de regels van het huis. Dus geen om te praat en met sluitingstijd betalen en verdwijnen. En zondags blijft de zaak dicht. Dan ga ik naar de kerk met Margje. Het zou verstandig zijn als jullie dat ook deden. Kees de Kra begreep dat er met de manke Nelis niets te beginnen was. Hij verliet de zaak, niet zonder waarschuwing. Ik ben er niet voor, Nelis, maar de jongens zijn een opraak. Vooral voor Kersenmaker zou ik het niet durven instaan. Manke Nelis lachte. Het zal zo'n vaart niet lopen, zei hij. Toch vergiste Nelis zich. Janus Keersenmaker met de ene arm, vond dat er een voorbeeld gesteld moest worden. Hij zou die manke Nelis wel eens een lesje leren. Het ging niet aan om hem en zijn vrienden zo trouweloos in de steek te laten. Hij zou zijn vrienden wel eens laten zien hoe een Vlaming wraak nam. Hij moest natuurlijk met de nodige omzichtigheid gebeuren. Niemand moest ooit te weten komen dat Janus Keersenmaker dat varkentje gewassen had. Allereerst nam Janus het koffiehuis van manke Nelis eens goed op. Tot zijn blijdschap zag hij dat de manke aan zijn koffiehuis een klein schuurtje had staan. Dat gebruikte Nelis voor lege kratten en ander gesnor. Er zat wel een slot op de deur. Maar Janus dacht dat zo'n slotje niet veel zou voorstellen. Als hij dus wat brandbaar materiaal in dat schuurtje zou kunnen brengen en een liter benzine, dan zou er in een oogwenk de schuur in lichte laaien staan. En als ze dan niet tijdig werd ontdekt, dan ging het café er ook aan. Voor die boel in brand vloog, moest Janus natuurlijk uit de buurt zijn. Hij kon dus het beste een lont gebruiken. En dan had hij tijd genoeg om ver van het koffiehuis te zijn. Hij zou het 's avonds laat moeten doen. En hij moest zorgen dat niemand hem zag. Bovendien zou hij zeggen tegen zijn baas dat hij zich niet goed voelde. En dat hij die avond vroeg naar bed zou gaan. Hij moest geen enkel risico lopen. Heel sluw werkte Janus zijn plannetje uit. Een fles benzine en stevig wat droog hooi en een lont had hij al klaarleggen en gemaakt. Nu moest hij nog wachten op een avond met minder gunstig weer. Dat manke Nelis en zijn vrouw hun huiskamer pal aan de zaak hadden en ze dus bij een uitslaande brand ernstig gevaar zouden lopen, daar dacht Janus niet aan. Misschien dacht hij wel dat de buren de brand spoedig zouden ontdekken en dat dan de manke en zijn vrouw ruim op tijd hun huis nog zouden kunnen verlaten. Op een stormachtige februariavond vond Janus dat het tij nu gunstig was. De hele middag had hij al langzaam aan gewerkt. En toen boer Niemands Verdriet hem vroeg wat er bij hem schortte, zei Janus: "Boer, ik ben zo beroerd, ben misselijk en ik heb overal pijn. Ik denk dat ik een kou heb gevat. Ik zal vanavond maar rap in de koffer kruipen. Misschien zweet ik er de kou vannacht wel uit." De boer knikte. "Dat is verstandig," zei hij. "Neem vanavond maar een teketanesje en kruip maar goed onder de wol. Maar pas op als je morgen wakker wordt. Als je goed gezweten hebt, dan moet je niet ineens de kou ingaan. Blijf dan nog een paar uur binnen." Janus Keersenmaker lachte in zijn vuistje. De boer zou bij navraag beslist getuigen dat Janus de griep had en naar bed was gegaan. Het koffiehuis van manke Nelis sloot om 10:00. Om 9:45 stapte de Vlaming op zijn fiets. De zijtassen zaten vol met hooi en ook een fles benzine. En de lont hadden een plaatsje in de tassen gekregen. In zijn binnenzak had Janus een schroevendraaier, een draadtang en een nijptang. Er was niemand op de weg. Het weer was veel te onstuimig. Hij kwam een auto tegen, maar hij zorgde ervoor dat de bestuurder hem niet zag. Hij dook erg diep in zijn kraag en bleef zoveel mogelijk buiten de lichten. Zonder tegenslag bereikte hij het koffiehuis van manke Nelis. Het slot van de schuur gaf geen enkele moeilijkheid. Janus droeg het hooi in het schuurtje, goot de fles benzine erover leeg en legde secuur de lont aan. De lont stak hij aan en hij zocht zijn fiets weer op en reed voor de wind weer terug naar Schuring, waar hij zijn huisje had en waar de boerderij van Niemands Verdriet stond. Het feit dat Janus Keersemaker maar één arm had, werd hem bij zijn wraakactie noodlottig. Hij had zijn uiterste best gedaan om niet opgemerkt te worden. Maar hij wist niet dat de buurman van Manke Nelis aan kiespijn leed. Maarten de Bruin woonde naast het koffiehuis van Manke Nelis. Alleen een klein tuintje scheidde het huisje van de zaak. Maarten de Bruin was niet jong meer. Hij woonde daar met zijn vrouw Grietje. De kinderen waren getrouwd en Maarten was al in de 70. Grietje trouwens ook. Maarten had zijn eigen tanden aan kiezen nog. Grietje was met haar 45ste al toen aan een kunstgebed. Maar Maarten hield niet van die kunstrommel. Als hij kiespijn had, nam hij een pruim te bak en dan ging het wel over. Ondanks dat heilzame middel had hij toch niet veel tanden aan kiezen meer over. De dokter had er al verschillende moeten trekken. Die avond, toen Janus Keersemaker zijn snode plan uitvoerde, had die arme Maarten de Bruin toch een verschrikkelijke kiespijn gekregen. Heftige steken trokken door zijn mond. Een pruimtebak hielp helemaal niet. Ik denk dat je een ontstoken wortel hebt, meende Griet, zijn vrouw. Heus, Maarten, je moest heel dat rommeltje maar laten trekken en je een kunstgebed laten nameten. Het gaat van kwaad tot erger. Maarten gromde. Je kunt met goed fatsoen niet meer zo laat naar de dokter gaan, mopperde Maarten. Morgenochtend ga ik regelrecht, want kan het niet meer uithouden. Om 10 uur waren de bejaarde mensen in de bedsteden gekropen. Maar om 10:15 was Maarten er alweer uit. Op bed was het niet om uit te houden met de zere mond. Nu had het huisje blinden voor de ramen. Blinden, dat zijn luiken die 's avonds buiten worden gesloten. Alleen het zijraam, dat juist op de achterkant van het koffiehuis uitzag, had geen blind. Daar hing een overgordijn voor. Maarten ging zuchtend voor dat zijraam in zijn zorgstoel zitten en stutte zijn zere kaak in zijn handen. Mensen, mensen, nog een toe. Wat was dat bar onstuimig weer? Maarten trok het overgordijn wat opzij. Dan kon hij buiten kijken. Het was aardedonker, dus er was niet veel te zien. Maarten staarde vertwijfeld in het donker. Plotseling meende hij wat te zien bewegen, in het donker. Een klein lichtje meende hij te zien. Net achter, bij de schuur van Nelis. Maarten tuurde scherp naar het lichtje. Ja, daar was iemand. Wie kon u iets te zoeken hebben bij dat schuurtje van Nelis zo laat in de avond? Maarten drukte zijn neus nu tegen het zijraam en keek scherp naar het schuurtje. Een snel lichtschijnsel van een passerende auto verlichtte even de omgeving van het schuurtje. Toen zag Maarten dat de man bij het schuurtje maar één arm had. Het was maar een ogenblik geweest. En toch wist Maarten dat hij zich niet vergiste. Daarna was het weer donker en Maarten kon niets meer bespeuren. Enkele ogenblikken vroeg Maarten zich af of hij misschien had gedroomd. Hij bleef maar naar buiten kijken. Toen gaf hij een schreeuw, waardoor Grietje uit de bedsteek klom. Is het nu zo erg met de kiespijn, man? Vroeg ze verstoord. Je maakt de buren gerucht. Haar man wees ontzet naar buiten. Er schoot een vlam uit het schuurtje van Manke Nelis. Dat is brand, zei Grietje ontsteld. Zit daar niet te zitten, Maarten. Trek je jas aan en klop Nelis en Margje uit bed. Dat brandje moet geblust worden. Anders gaan niet alleen het koffiehuis en het schuurtje eraan, maar misschien ook wij. Het is aangewend. Maarten was al bezig zijn jas aan te schieten en hij rende naar buiten. Klopte zo hard hij kon op de ramen van Nelis en Margje. Dat die verschrikt uit bed stoven. Je scheur staat in de fek, buurman, schreeuwde Maarten. Kom er anders uit, anders branden we allemaal af. Nelis schoot haastig zijn broek aan en gunde zich geen tijd om zich verder aan te kleden. Door het gerucht waren er nog twee buurlieden wakker geworden en die verleenden assistentie. Margje belde de brandweer. De mannen waren al met het schuurtje bezig en probeerden het gretige vuur te doven. Dat viel niet mee, want de wind had vat op het vuur gekregen. Ze werkten als paarden. En Maarten en de twee buurmannen sjouwden met emmers water uit de sloot achter het koffiehuis. De vlammen lekten hoog op en maakten Nelis bad in stilte. En Nelis bad in stilte dat de brandweer er maar gauw mocht zijn. De brandweer kwam en met de brandweer de politie. De rappe brandweermannen hadden het vuur gauw onder controle. En spoedig was het brandje geblust. Het schuurtje was verloren, maar het koffiehuis en de huizen in de buurt waren gespaard. Maar de politie wil daar meer van weten. Er zat hooi in je schuur, zei van der zijde de wachtmeester. Hooi? Zei Nelis. Man, ik heb nog nooit hooi in mijn schuur gehad. Hoe kom je daarbij? Maar van der zijde bleef bij zijn mening. Er was ook benzine in je schuur, zei hij strak. Nelis werd kwaad. Benzine heb ik niet eens in mijn huis. Maarten de Bruin trok de wachtmeester aan zijn mouw. Ik heb wel gezien van der zijde, zei hij. Maarten de Bruin vertelde wat hij gezien had. Juist, zei van der zijde. Nelis, het is een geval van brandstichting. Mijn goede man, heb jij vijanden? Nelis wist er niet van dat hij vijanden had. Nou, die heb je wel, mijn goede man, zei de wachtmeester. Het is maar gelukkig dat de Bruin kiespijn had. Anders had ik het nog niet geweten. Maarten de Bruin mompelde. Wat zei je, de Bruin? Vroeg de wachtmeester. Mijn kiespijn is over, zei Maarten verbaasd. De andere morgen ging de oude Maarten de Bruin toch maar naar de dokter. Hij had de rest van de nacht goed geslapen, na de belevenissen van de voornacht. Maar Maarten was bang dat de pijn weer zou terugkomen. In de wachtkamer van de dokter zaten wat mensen op hun beurt te wachten. Maarten ging er zwijgend bij zitten. Koos Terlouw, die met zijn arm in een doek op een stoel zat, schoot de oude Maarten aan. Ik heb horen verluien, Maarten, zei Koos, dat je buurman, de manke Nelis, vannacht bijna afgebrand is. Mijn neef, die bij de brandweer is, heeft me vanmorgen verteld. Je bent zeker wel geschrokken. Met die harde wind liep jouw villa ook knap gevaar. Zag dat wel, Koos. Ja, dat was me wat in de voornacht. Gelukkig is alleen het schuurtje van de manke afgebrand. Je neef en zijn makkers waren er rabbij. Mijn neef zegt dat het waarschijnlijk aangestoken was, informeerde Koos nieuwsgierig. Maarten de Bruin was voorzichtig. Wachtmeester van der Zijde had hem verzocht om niet over de oorzaak te praten. Och, zei hij ontwijkend. Wie zal het zeggen? De politie heeft de zaak in onderzoek. We zullen er te zijner tijd wel meer van horen. Het belletje van de dokter onderbrak het gesprek. Koos Terlouw was met zijn zere arm aan de beurt. De dokter trok de zere kies van de oude Maarten zonder meer. Je moet bij gelegenheid de rest ook maar eens eruit laten halen. De Bruin, zei de dokter. Ik heb nou die kies getrokken, maar over een poosje krijg je ook van die anderen zeker pijn. Er is niks meer aan te doen En je kunt de rest van je leven toch niet met een mummelmondje rondlopen. Laat je een kunstgebed aanmeten, mijn beste man, en je wordt weer jong opnieuw. Kijk maar eens naar je buurman de Mankenelis. Is die kastelein niet goed opgeknapt met zijn kunstgebed? Zijn zaak vaart er wel bij. Ik heb geen koffiehuis, dokter, stribbelde Maarten tegen. Dat is wel zo, vond de dokter. Maar je griet heeft je toch ook liever een flinke man met een kunstgebed dan een oude kwijbelbabbel met een stel rotte tanden aan kiezen. Als ik jou was, dan zou ik er maar toe overgaan. Diezelfde morgen was Janus Keersenmaker aan het werk in de schuur van boer Niemands verdriet. Hij was ijverig bezig met een boerenwagen op te knappen. Zijn gedachten waren echter ver van zijn werk. Hij vroeg zich af of de zaak van Mankenelis was afgebrand. Hij had vanmorgen al enkele mensen gesproken, maar hij had geen woord gehoord over de brand bij Mankenelis. Boer Niemands verdriet had waarschijnlijk ook nog niets over de brand gehoord. Hij was vanmorgen in de schuur gekomen en had gevraagd of Janus de boer een wagen wilde opknappen. Je bent best opgeknapt sinds gisteren, vond de boer. Je ziet het maar weer, met een borrel onder de wol en goed zweten. En de andere dag, ha, je bent het mannetje. Het is een ouderwets middel, maar er is geen goud zo goed. De melkrijder die de melk kwam ophalen, had Janus ook gesproken. Maar die man scheen ook nergens van te weten. De melkrijder klaagde over het barre weer en de regen. Ik krijg rheumatiek van dat natte weer en die harde wind, klaagde de melkrijder. Vannacht ben ik weer 5 keer wakker geworden, van scheuten in mijn rechterbeen. Maar vanochtend om 4 uur liep de wekker weer af en kon deze arme man weer aan het werk. Als het zo doorgaat, ben ik versleten voor mijn tijd. Maar geen woord over de brand. Janus Keersenmaker begreep er niet veel van. Als er toch een café afbrandt, dan is dat toch groot nieuws. Dat moet toch gauw bekend worden. En dan wordt er toch over gepraat. Nee, Janus vreesde dat het was mislukt. Om 10 uur riep de boerin voor de koffie. Maar ook onder het koffiedrinken werd er alleen maar gesproken over het barre weer en met geen woord gerept over de brand. Om 11:30 ging de schuurdeur open. En wachtmeester van de zijde stapte de schuur binnen. Janus Keersenmaker verstijfde van schrik. Van de zijde de wachtmeester, dacht hij, die komt niet toevallig langs om een babbeltje te maken. Wees voorzichtig, Janus. Goedemorgen, Keersenmaker, zei de wachtmeester. Ook een goeiemorgen, wenste Janus. Ik zie, zei van der zijde, dat je druk aan het werk bent. Heb je vannacht toch wel goed geslapen? En of, zei Janus, gisteren was ik niet erg in orde. Ik denk dat ik een griep onder mijn leden had. Maar met een borreltje ben ik onder de wol geschoten en ik heb gezweten. Mijn lieve man, geweldig. Vanmorgen was ik een ander mens. Juist, zei van der zijde. Ja, dat wil soms best helpen. Door dat zweten gaat de kou eruit. Zeg, Keersenmaker, je fietst toch met die ene arm? Is dat nou niet erg lastig? Je hoort toch richting aan te geven? En als je maar 1 arm hebt, dan gaat dat eigenlijk niet. Of je moet een soort jongleur zijn, die zonder zijn stuur vast te houden, zijn ene arm kan uitsteken. Janus Keersenmaker grinnikte opgelucht, kwam van der zijde daarvoor. Hij legde zijn gereedschap neer. Het is waar, zei hij, ik heb maar 1 arm, maar ik heb gelukkig 2 benen. Als ik richting aan moet geven, dan doe ik dat met mijn benen. Ik begrijp best dat het niet zo hoort, maar nood breekt wet. Nou, je geeft in elk geval richting aan, en dat is belangrijk voor de veiligheid van het verkeer, vond de wachtmeester. Zeg, Keersenmaker, toen je vannacht op de fiets zat, had je zeker wel erg veel last van de wind. Janus Keersenmaker rechtte zich op in zijn volle lengte. Ik heb vannacht mijn fiets niet gebruikt, zei hij. Ik heb geslapen als een os. Waarvoor zou ik vannacht met mijn fiets erop uit zijn gegaan? Nou ja, misschien om het schuurtje van Manke Nelis in brand te steken, veronderstelde Van der Zijde. Waarom zou ik het schuurtje van Manke Nelis in de brand steken? Vroeg Janus zich hardop. Ik weet niet eens of Manke Nelis een schuurtje heeft. Boer Niemands Verdriet kwam ongerust de schuur binnenlopen. Is er wat aan de hand, Van der Zijde? Vroeg hij. Van der Zijde keek de boer aan en keek van de boer naar Janus. Er is zeker wat aan de hand, zei hij. In de voornacht is er brand gesticht in het schuurtje van café van Manke Nelis. De brandweer is er zelfs aan te pas moeten komen. Er was hooi in het schuurtje gebracht en er was met benzine gewerkt en mogelijk is er een lont aangelegd. Het slot was geforceerd. Het was klaarblijkelijk de bedoeling van de brandstichter dat het café zou afbranden. Maar jammer voor de brandstichter had de buurman Maarten de Bruin kiespijn en kon het in zijn bedstede niet uithouden. Hij was in zijn zorgstoel gaan zitten voor het zijraam dat uitkijkt op het achtererf van Nelis. Hij meent de brandstichter te hebben gezien en volgens hem was het een man met één arm. Wachtmeester Van der Zijde had al zijn troeven opengelegd. Hij wachtte in spanning af wat er zou worden gezegd. Boer Niemands Verdriet was bleek geworden. Toen maakte Janus Keersenmaker de fout van zijn leven. Dat kan nooit, schreeuwde hij, dat is gelogen. Het was aardedonker, die Maarten kan mij nooit gezien hebben. Een voldane glimlach trok over het gezicht van de wachtmeester. U hebt het gehoord, boer, zei hij. Trek je jas maar aan, Keersenmaker. Ik arresteer je als verdacht van brandstichting in het café van Nelis. Boer Niemands Verdriet zuchtte. Hij begreep heel goed dat zijn knecht met de ene arm inderdaad de brand had gesticht. Boer Niemands Verdriet werd kwaad. Is dat nu dank, Janus, zei hij woedend, dat ik je in der tijd uit meelij op de stee heb genomen? Een brandstichter en een bedrieger. Je was gisterenavond net zo min ziek als ik. Je zult nu al voor een tijdje opgeborgen worden en je hoeft er niet over te denken dat je hier terug kunt komen. Voor zulk volk heb ik hier geen werk. Janus Keersenmaker boog het hoofd. Te midden liep hij met wachtmeester Van der Zijde mee. Er werd veel gesproken op Niemandsdorp over de brandstichting bij Manke Nelis. Iedereen sprak er schande van. Boer de Groot kreeg ook al visite van de politie. Wachtmeester Van der Zijde wilde beslist weten of de brandstichter geen afgesproken werk was van het clubje kroegvrienden van zijn zoon Klaas. Klaas ontkende dat het geval was besproken in het clubje. Wel zei hij dat Janus Keersenmaker eens het geval had verteld van een vervaken bij Gent, waar Janus en toen der tijd woonde. Een kroeghouder, zijn gelegenheid was toen daar in vlammen opgegaan, doordat de kastelein zijn oren had laten hangen naar de nieuwe pastoor. Toen was het nooit uitgekomen wie het gedaan had. De gelegenheid in fik gestoken. Maar Janus bij die gelegenheid verteld had dat het gebeurde voor de meesten een vraag was, maar voor hem een weet. Kees de Kra, ook al opgezocht door de politie, vertelde dat hij nog gewaarschuwd had voor brandstichting en verklaarde dat hij ook Nelis had gewaarschuwd. Nelis bevestigde dat. Ik sloeg er geen acht op, zei Manke Nelis goedig. Ik denk Het zal nog niet zo vaart lopen. Och, wat mij betreft, hoeft Janus Keersenmaker niet in het gevang. Het is met een sisser afgelopen en dat schuurtje, we bouwen het wel weer op. Wachtmeester van der Zijde trok de wenkbrauwen op. Luister nou eens, Nelis, zei hij. Het kwaad dient gestraft te worden. Veronderstel dat Maarten de Bruin geen kiespijn had gehad. Dan had hij ook niets gezien. En dan was de kans groot geweest dat jij en Margje in bed waren verbrand. Het antwoord van Nelis was verrassend voor de wachtmeester. De Heere heeft het verhoed, zei hij eenvoudig. Dacht jij nu heus dat het toeval was dat buurman Maarten die avond kiespijn had, van der Zijde? Nee, wachtmeester, dat was een goddelijke besturing. De Heere gebruikt soms wegen en middelen waar wij soms toeval tegen zagen. Maar toeval bestaat niet. Janus, de ziel, had wraakgedachten en hij dacht dat hij het slim aanlegde. Maar als een mens weet heeft van de genade Gods, dan is hij nooit onbeschermd. Daarom heb ik niks tegen Janus Keersenmaker. Ik heb alleen maar medelijden met hem. Waar moet Janus nu naartoe als hij uit de gevangenis komt? Bij boer Niemands verdriet kan hij niet meer terecht. Bovendien is hij niet volwaardig met zijn ene arm. Zijn kroegvrienden zullen hem niet helpen, schat ik. Ander werk kan hij en zal hij moeilijk krijgen met zijn ene arm. En als hij dan ook nog een gevangenisstraf achter de rug heeft, nou, dan kan hij geen kant meer uit. Op dit betoog had de wachtmeester geen antwoord. Natuurlijk kwam het gebeurde in het nieuwsblad voor de Hoekse Waard. 2 keer zelfs. Een bericht over de brandstichting en een maand later een bericht dat de Vlaming J.K. uit Numansdorp wegens brandstichting was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1,5 jaar. Merkwaardig was zeker dat Krijn Visser eenzelfde conclusie trok als de Mankenelis. Wat moet er nu van zo'n nog betrekkelijk jonge vent na zijn gevangenisstraf worden, vroeg Krijn, terwijl hij zijn pijp zat te roken in de keuken van de Witte Kor. Ja, zei de Witte Kor peinzend. Zeg dat wel, Krijn. Hij is getekend, niet alleen door die ene arm, maar ook door die veroordeling. Hij komt, voor zover ik het kan zien, nooit hier meer aan de slag. Hij kan het beste maar naar Vlaanderen terugkeren. Daar weten ze niet van en daar alleen is het mogelijk dat ze nog een baantje voor hem hebben. Ik weet het niet. Ik weet het niet, zei Krijn bedenkelijk. Als ik een oplossing voor hem wist, dan zou ik het hem dat zeggen. Je kunt een mens zomaar niet in zijn ongeluk laten lopen. Maar nu die Mankenelis, dat was toch ook een wonderlijke man. Hij sprak erover met zijn vrouw Margje. Margje luisterde bedaard naar de uiteenzetting van Nelis. Ze dacht na. Haar man was toch wel veranderd, dacht ze. Je moet die Janus eens gaan opzoeken in de gevangenis van Dort, zei ze kordaat. Je moet eens met de jongen gaan praten. En je moet ook de dominee eens vragen of hij die Janus ook opzoekt. Dat vond Janus een goed idee. Op een avond belde hij aan bij de pastorie. De dominee deed zelf open. Kan ik een ogenblik u spreken, dominee? Vroeg Nelis. Kom binnen, Nelis, zei de predikant. De dominee en Nelis hadden een lang en ernstig gesprek. Nee, de dominee was nog niet naar Dort geweest. Keersenmaker is Rooms-Katholiek, Nelis, zei hij verontschuldigend. Ik dacht niet dat hij op mijn weg lag. Keersenmaker in zijn cel daarop te gaan zoeken. Daar was Nelis het niet mee eens. Het is een medemens, dominee. En de pastoor van Oud-Beierland heeft waarschijnlijk nog nooit van Janus Keersemaker gehoord. Die man heeft geestelijke bijstand nodig, ook al is hij nog 100 maal Rooms-Katholiek. Van die kant had de dominee de zaak nog niet bezien. Hij beloofde dat hij de volgende week naar Dort zou reizen, naar het huis van bewaring aan de Doelstraat. Dan kom ik die avond wel horen hoe u het bent gevaren, zei Nelis bij zijn afscheid. De dominee hield woord en vervoegde zich op een dinsdag bij het huis van bewaring in de Doelstraat. Hij kreeg Janus Keersemaker te spreken. Janus begreep er niet veel van dat hij bezoek kreeg, nog wel van de dominee van Numansdorp. Hij gaf de dominee een hand. Janus was erg terneergeslagen. Hij vroeg hoe het mogelijk was dat de dominee helemaal naar de stad van Dort was gekomen, speciaal voor hem, Janus Keersemaker, die eigenlijk Rooms was. De manke Nelis is bij me geweest, zei de dominee zacht, en die Nelis heeft mij op mijn plecht gewezen, en daarom ben ik hier. Nelis sloeg zijn gezonde hand voor zijn ogen. Manke Nelis, vroeg hij bevend, de man aan wie ik zoveel leed heb berokkend, hoe is het mogelijk? Manke Nelis en zijn vrouw Margje zijn christenen, Keersemaker, zei de dominee. Ze hebben zelfs een plannetje met je, maar daar komt Nelis zelf met je over praten. Daar zeg ik dus niks van. Nelis snefte. Ik durf er niet meer onder ogen te komen, dominee, zei Janus. Nelis heeft niets tegen je, Keersemaker, zei de dominee. Je moet anders leren leven, mijn jongen. Ik heb een bijbeltje voor je meegebracht. Ik hoop dat je daarin zult lezen, al ben je dan ook Rooms, en al doe je er niets meer aan. Janus nam het bijbeltje aan. Ik zal een stukje voor je lezen, uit de Bijbel. Voorlezen, Keersemaker, zei de dominee. De dominee van Numansdorp las de gelijkenis van de verloren zoon. Janus luisterde aandachtig. Ik ben die verloren zoon, zei hij, maar ik kan niet meer terug naar mijn vader. Mijn vader en mijn moeder zijn al jaren dood. De hemelse vader leeft altijd nog, Keersemaker, zei de dominee. Tot hem moet jij de toevlucht nemen. De week daarop kwam Nelis zelf naar Dort en werd toegelaten bij Janus Keersemaker. Tot 3 maal toe moest Nelis de bewaker verzoeken nog een poosje geduld te hebben. Hij had zoveel met Janus te bespreken. Nou, vooruit dan maar, zei de bewaker. Die Keersemaker heeft nog maar 1 keer bezoek gehad, dus we zullen onze hand maar over het hart halen. Eindelijk nam Nelis afscheid van Janus Keersemaker. De bewaker bracht Nelis naar de uitgang. Nelis bedankte de bewaker voor zijn geduld. Graag gedaan, zei de bewaker. Denkt u aan de drempel met uw been? Hij keerde terug naar zijn gevangenen. Het lijkt hier wel een invalide gesticht, zei hij monter. Jij hebt maar 1 arm en je bezoeker was me erg mank. Toch wel een aardige man. Janus Keersemaker keek de bewaker aan. Die manke bezoeker is nu de man wiens huis ik in brand heb gestoken, zei hij zacht. De bewaker gaapte Janus verbaasd aan. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, zei hij verslagen. Dank u wel voor uw aandacht.